Welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien hoe een gebroken hart je leven kan overnemen. Je energie, je zelfvertrouwen, zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mijn e-book aan via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van mijn podcast De Liefdesverdriet Psycholoog. In deze aflevering praat ik weer met mijn lieve vriendin Sabine. En waar we het nu over hebben is het thema eenzaamheid. Want ja, als je liefdesverdriet hebt, dan valt eenzaamheid als een zware deken over je heen. En hoe ga je daar nou mee om, zodat je je daarmee wat rustiger kan voelen, zodat je daar ook mee kunt dealen? In deze aflevering leg ik daar een en ander over uit. Verder komt aan bod waarom ik eigenlijk als psycholoog het liefste zou willen werken bij Boer Zoekt Vrouw. En hoe je een schaal op je tafel met post-its erin kunt gebruiken om je eenzaamheid te verdrijven. Nou, vergeet niet om op mijn podcastje te abonneren of een aantal reviews achter te laten. Je kunt altijd een vraag aan mij stellen via mijn mailadres. Staat allemaal in de show notes. En ik wens je veel plezier bij het luisteren van deze aflevering. Hey Sabine, daar zitten we weer. Wat leuk!
Leuk! Ja, hartstikke leuk.
Ja.
Hey, hoe gaat het met je?
Hoe gaat het met Hester?
Ja, gaat goed. Ik had gisteravond, ik kan ook even vertellen, een heel leuk interview op de radio bij Radio FM, de lokale radio hier in Den Haag.
Leuk.
En daar was ik uitgenodigd. Ja, superleuk. En dan mocht ik vertellen over hoe ik werk met mannelijke cliënten die achterblijven na een verbroken relatie. Dus natuurlijk altijd spannend, want je komt dan live. En deze podcast is niet live, kan ik best wel even nu verklappen. Dus wij kunnen nog van alles editen en eraan doen. Maar gisteravond ging het live en dat ging volgens mij best heel erg goed. Dus dat was heel erg goed. Ja, ja.
Ben benieuwd.
Ja.
Verder? Gaat het verder met je? Heb je goed
weekend? Ja, ik had een superleuk weekend. Ik kan je wel vertellen dat ik afgelopen zondag heb ik Boer Zoekt Vrouw gekeken. En wij hadden het erover, hè, Sabine. En dat is echt een van mijn favoriete programma's. Ik hoef er niet meer voor thuis te blijven, want je kunt lekker later terugkijken. Heb ik ook gedaan nadat wij gezellig die dag hadden doorgebracht met elkaar. Maar ik heb weer met een enorme interesse naar Boer Zoekt Vrouw zitten kijken. Ja.
Is er nou een boer die je leukst vindt?
Ja.
Kan het wel raden?
Ja, nou ja, kijk, ik vond die boer Martijn, heet hij. Dat is en wel een hele leuke vent om te zien. Maar wat ik vooral zo leuk aan hem vond en vind, is dat hij, wat ik eerlijk gezegd niet zo zag bij die andere boeren, is dat het best een man was die kon vertellen hoe hij zich voelt.
Ja.
Hij was heel open naar de camera, hè, naar de kijker. Ik had het idee dat hij zich best wel kwetsbaar durfde op te stellen. En kon dat ook best heel goed verwoorden. Dus hij kon ook echt taal geven aan wat er in hem omging. Ik vond hem ook aantrekkelijk in, zijn looks waren ook helemaal prima. Maar aantrekkelijk in hoe hij vertelde dat hij eigenlijk een hele week heel erg in zichzelf onderzoek heeft gedaan naar wat voor partner past nou bij mij. En dat hij dat heel zorgvuldig heeft uitgezocht in zichzelf, wat sowieso natuurlijk al wel heel knap is, maar dat hij dat met heel veel respect en zorgvuldigheid ook naar de dames deed in zijn huis, want er waren natuurlijk drie dames bij hem in huis. En dat vond ik gewoon ook heel, heel goed van hem.
Ja, ja. Ja, maar uiteindelijk, en hij heeft er uiteindelijk natuurlijk Siska gekozen, hè, om mee op citytrip te gaan, super romantisch.
Romantisch, dat je
echt de leukste vrouw die erbij was.
Ja.
Ik was wel een beetje verbaasd toen hij dus Marleen afwees. Toen dacht ik van, dus ik ben wel benieuwd. Had jij nou de indruk dat zij liefdesverdriet heeft?
Ja, ik vond dat niet zo goed te zien. Ik vond, kijk, Marleen is ook coach. Ze is vitaliteitscoach, hè. Zo vertelde ze. En dat ze ook wel. Zij kon ook heel goed uitleggen hoe ze zich voelt. En dat ze de relatie met Martijn wilde uitzoeken. En dat ze daar echt wel brood in zag. Ja, ze deed zichzelf stoer voor. En ik vond dat ook heel authentiek bij haar daaruit zien. Niet zozeer als een soort masker van ik moet me voor de televisie heel sterk gedragen, weet je wel.
Ja, maar ik vond het zo gek dat ze dus wel zei dat ze het heel erg voor zich zag en het heel graag wilde. En het toch ja, helemaal oké vond voor Siska en Martijn.
Ja.
Dacht ik van, ja, toen dacht ik wel van, hé, wat gek. Dat,
Ja.
maar ja,
Ja, ik kan
een
me wel
beetje iets
voorstellen
wat
hoor.
ik ben, denk ik.
Nou ja, ze zei wel zo van ik ben er helemaal oké mee. Hè. Toen dat keuzemoment viel, ja, tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen dat je, als je dan thuis komt daarna alleen en je laat je alles tot je doordringen. Ik bedoel, ze slapen een paar nachten heel kort, constant die camera op je neus. En ja, je bent bezig van hoe ga ik me voelen ten opzichte van iemand. En als je daar dan gevoelens voor aan het krijgen bent en diegene zegt dan. Nou, ik kies toch voor die ander. En je bent ook al dagen geconfronteerd met die ander. Ja, dat moet dat onherroepelijk pijnlijk zijn.
Ja, en dat zag je bij sommige anderen wel meer, hè?
Ja, je kon het bij sommigen wel heel erg zien.
Ja,
En
bijvoorbeeld bij die, hoe heet ze, bij die Meerte van Julius. Oh, pijn.
ja, die
Dat
was.
meisje dat aan het haken was.
Oh, dat was echt zo'n moment dat ik praat tegen de televisie en dan denk ik. Oh, ik hoop dat je wordt geholpen door de redactie, door het programma zelf. En dat, weet je wel, dat je een beetje wordt opgevangen. Want zij durfde eerder, was volgens mij vorige week op de tv te zien, durfde ze aan jullie ze te vertellen dat ze eerder pijnlijke ervaringen had gehad. Nou weet ik niet of dat op het gebied van de liefde is geweest. Maar denk ik, oh joh, nou ben je zo kwetsbaar geweest. En je hebt dit durven vertellen aan hem. En ja, nu krijg je toch weer de deksel op je neus en je wordt afgewezen. Ja, dat moet volgens mij voor haar super pijnlijk zijn geweest. Ik had echt met haar te doen en ik hoop echt ook dat ze wordt opgevangen.
Ja. Maar dus je kijkt er dus wel echt een beetje professioneel naar.
Ja.
Ik moet namelijk de hele tijd erbij lachen, maar jij niet echt. Je kijkt er heel serieus bij nu.
Ja, ik kijk er serieus bij, want ik ben dan echt inderdaad ja, ook een beetje bezorgd. Ik weet zeker, ik heb geen idee hoe dat gaat in TV-land. En ik hoop dan altijd dat er wel professionele opvang is voor de mensen die naar huis worden gestuurd.
Ja.
Want het is nogal wat, weet je wel. Je bent in zo'n programma, je bent een week lang van pad, van huis, je wordt opgenomen. Er gebeurt volgens mij heel veel met je. Sowieso, als je een
Ja,
week.
maar ik denk wel dat ze, die makers zijn er heel goed in om enorm op ons gevoel te spelen, hè?
Ja.
Een auto dan helemaal zo alleen wegrijdt, alsof zij helemaal uit beeld en never nooit meer terugkomt. Nou, dat is niet zo, maar dat is wel lekker voor het beeld natuurlijk, hè? Dat is
Ja.
aantrekkend en jij trapt er met allebei de benen in.
Met mijn professionele benen trap ik er aan alle kanten in. Ja, dat klopt helemaal. Dus
Ja.
doen ze het ook heel erg goed, die programmamaker. Ja. Maar wat denk jij? Worden die mensen opgevangen? Weet jij dat of niet?
Natuurlijk worden die opgevangen. Je leest ook, kijk, als je op de site leest die interviewtjes en zo, dan worden ze ook daarna nog geïnterviewd en
Ja.
gesproken. Nee, dat is absoluut, dat kan me niet anders voorstellen dan dat daar opvang
Ja. Ja.
bij zit.
Weet je, ik moet altijd denken, Sabine, ik denk altijd van, nou, dat lijkt me nou zo'n leuke klus, zo'n leuke job om daarvoor te werken. Dat ik die mensen achter de camera's op mag vangen.
Nou, solliciteer zou ik zeggen.
Moet eens
Wel
een.
jammer voor de luisteraars, maar
Ja. Misschien moet ik een brief schrijven naar Yvonne. Hallo. Ik wil wel jullie opvangpsycholoog zijn voor de mensen die worden afgewezen. Want wel degelijk, wat jij net vroeg, van ja, hebben die mensen dan liefdesverdriet? Ik denk ja, natuurlijk. Misschien is het een soort van kort en krachtig liefdesverdriet in plaats van dat je. Ze hebben natuurlijk niet een jarenlange relatie gehad, een heel leven met elkaar gedeeld en allerlei dingen opgetuigd in het leven. Dus het is wel even kort en krachtig. Maar ja, des te pijnlijker volgens mij. Ja.
Maar ja, het is sowieso in al die programma's, hè, de First Dates en Lang Leven de Liefde en hoe heet dat, B&B Vol Liefde en Winter Vol Liefde, al die programma's, ja, daar vallen mensen dan af aan het begin. En met die mensen heb ik eigenlijk nog het meeste medelijden, weet je wel, dat je dan gewoon na zo'n etentje even, nee, ik voel het toch niet
Ja.
tegen je wordt gezegd, dan ik zou me echt heel rot voelen dat ik dan zo moet afdruipen, weet je wel. Dat je dan zelf wel moet zeggen, ja, ik zou het wel willen met jou. En die
Ja.
ander, nou oh, nee, ik voel het niet. Dag.
Maar weet je,
Oh.
volgens mij is die afwijzing ook groter. Want ik heb natuurlijk heel veel wat afgedate. En jij ook. En dan word je ook afgewezen. En wijs jezelf ook af. Maar dan weet je niet wie jouw concurrent is. Dus
Nee.
volgens mij is de afwijzing is groter als je. Ja, de concurrent klinkt natuurlijk super stom. Maar het is wel zo. En dan voordat je het weet, ga je vergelijken met die ander. En ga je in een soort plus-min constructie denken. Wat is er leuker en minder leuk aan diegene en aan mij, enzovoort, enzovoort. Dus dat is allemaal nog groter, zeg maar.
Ja, ik vind
Ja.
het ook trouwens bij Boer zoekt vrouw ook zo pijnlijk, dat begin. Als ze dan met 10 boeren op de ergens komen en dan moeten ze 5, geloof ik, kiezen, hè, of zo. 5 kiezen. En dan kun je gewoon zien bij die, vind ik zelf heel zichtbaar, dat het puur op uiterlijk is.
Ja.
Vind ik heel naar om te zien.
Ja.
Vind ik
Ja.
heel naar om te zien. De knapste meisjes worden er altijd uitgekozen.
Ja, het is de eerste selectie of zo, hè?
Dat
Ja.
ze dat eigenlijk blind moeten doen.
Ja, oh ja, blind. Oh ja.
Gewoon blinde gesprekken voeren. En dan nummer 1, nummer 6, nummer 3, nummer 8, nummer 10 neem ik mee.
Ja, en dat ze selecteren op basis van de stem
Ja.
en geur.
Ja, geur.
En
Ja.
je mag even elkaars hand pakken, verder natuurlijk niet, maar even voelen hoe dat is.
Ja. Goed idee.
Een temperatuur meten. Ja, misschien een soort boezekvrouw plus of zo. Of ja, dat vind ik helemaal niet zo'n gek idee. Ja. Nou ja,
Nou,
ideeën.
maar nou ja, in ieder geval, die mensen die zijn allemaal dan weer, als ze afgewezen zijn, weer eenzaam. En dat is een mooi bruggetje naar je volgende onderwerp, hè?
Liefdesverdriet en de wetenschap.
Ja, we zouden het gaan hebben over. Ja, eenzaamheid, hè? Want eenzaamheid is natuurlijk eigenlijk een gevoel wat unaniem tevoorschijn komt wanneer je liefdesverdriet hebt.
Ja.
Ja.
Ja, en wat is dat dan, eenzaamheid volgens jou?
Nou, weet je, volgens mij moeten we een beetje een onderscheid zien te maken in tussen echt je eenzaam voelen en alleen zijn, hè? Want veel mensen denken dat alleen zijn en eenzaam zijn een soort van hetzelfde is, maar dit is helemaal niet zo. Je kunt alleen zijn zonder je eenzaam te voelen. En je kunt je juist ook ontzettend eenzaam voelen terwijl je omringd bent door anderen.
Ja.
Dus even een korte uitleg. Alleen zijn, dat is eigenlijk een feitelijke situatie, hè? Je bent op dit moment fysiek in je eentje. Bijvoorbeeld, je woont alleen, je eet alleen of je brengt het weekend zonder gezelschap door. En dat alleen zijn, dat hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Veel mensen vinden het juist prettig of hebben het even nodig om op te laden. Heb ik trouwens zelf ook. Ik vind het fijn soms om even alleen te kunnen zijn. Maar alleen zijn, dat wordt natuurlijk pas pijnlijk als het niet vrijwillig is.
Ja.
Eenzaamheid daarentegen, dat is echt veel meer een gevoel van gemis, aan verbondenheid. En dan gaat het er niet over hoeveel mensen er om je heen zijn, maar dan gaat het erover of je je verbonden voelt.
Oh ja.
Je kunt je natuurlijk ook eenzaam voelen in een relatie. Of op een verjaardag, of zelfs op je werk tussen je collega's.
Ik heb dat heel erg dat ik dan, als ik bijvoorbeeld op een soort op een feestje ben of zo, hè, of op een borrel of zo, dat ik echt me zo bewust ben van mezelf.
Ja, oh
En
ja.
dat ik dan rondloop en dan ben ik heel gericht op om een gesprek te komen met andere mensen. En als dat dan niet lukt, dan
Ja.
is het net alsof iedereen naar mij kijkt en zegt van, hé, die is alleen en die is eenzaam, die is helemaal alleen. Ben ik ineens dat gevoel van je heel erg bewust van jezelf zijn.
Ja,
Dat
ja,
heb jij
ja.
dat ook of
Ja,
niet?
dat heb ik ook wel inderdaad. En vooral dan op het moment dat je je niet verbonden. Ja,
Ja.
dat je voelt van hé, mensen die gaan niet het gesprek met mij aan, of die gaan weer met andere mensen kletsen. Of, en voordat je het weet, ga je dan denken: God, ik heb iets verkeerd gezegd, of heb ik iets tussen mijn tanden, of Jeetje, ik heb vanavond knoflook gegeten. Oh jeetje, ik ruik zeker niet lekker uit mijn mond. Nou ja, allemaal zelf gedoe, allemaal zelfverwijt van mezelf. Dus ik trek het me persoonlijk onwijs aan. En allemaal met van, oh jeetje, ik doe iets verkeerd of ik heb iets verkeerd gedaan, enzovoort, enzovoort.
Dat is dan dus dat is wat jij zegt van het gebrek aan verbondenheid, dat is eigenlijk eenzaamheid.
Ja, en eenzaamheid is volgens mij ook zo'n algeheel gevoel van een, ja, hoe zal ik het zeggen, een soort innerlijk gemis, weet je wel. Er is zo'n gedachte als van, oh, er is niemand bij wie ik me echt veilig en gezien of begrepen voel. Ja, je kan, bijvoorbeeld zou je kunnen denken aan iemand die net gescheiden is, die heeft net een relatie meegemaakt en die komt thuis in een leeg huis. Dus dan is die echt alleen. Maar wat het meest pijn doet, is het gevoel. Zo van, oh, er is echt niemand die op mij wacht. Niemand die mijn dag wil aanhoren. Want als die partner weg is, ja, dan goed, ja. De keukenkastjes, die praten weinig terug. En dat is echt eenzaamheid. En ja, je zou kunnen zeggen, samengevat van alleen zijn, dat is echt de situatie. En eenzaamheid is echt een emotie, echt een gevoel.
Ja, mensen zeggen toch wel, ik voel me alleen, hè? Dus dat is eigenlijk niet zo adequaat eigenlijk.
En want eenzaam, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik me eenzaam voel, en dat heb ik ook zeker wel gevoeld in de periode dat ik zonder die partner was, omdat het over was, enzovoort, enzovoort. Ja, dan voelt het super scherp aan, weet je wel. Echt, de tijd wordt vreselijk lang. Je hebt het constant te doen met jezelf. Je gaat met een soort, ja, interne dialoog met jezelf aan de slag. Nou, dat wordt er ook niet beter van, want je gaat alleen maar met jezelf in een soort nare spiraal praten over van, oh, het leven is zwaar en ik mis die ander en hoe kom ik hier doorheen? En ik voel me somber. En weet je wel, zo'n bijna zo'n deken van eenzaamheid, zeg maar.
Ja,
Ja, herken jij dat?
ken ik wel hoor. Ken
Ja.
ik. Maar ik vind het zelf inderdaad ook heel apart want het klopt heel erg, vindt voor mij in ieder geval ook wat je zegt, dat eenzaamheid gaat eigenlijk helemaal niet over de feitelijke situatie. Gaat eigenlijk gewoon over je gevoel en helemaal niet over de feitelijke situatie, die kan verschillend zijn.
Nee, want in die eenzame periodes, weet je wel, natuurlijk had ik ook mijn werk en mijn collega's en mijn vriendinnen. En we hebben urenlang altijd met elkaar gepraat, overigens wat heel erg hielp, om de eenzaamheid in te gaan, zeg maar. Maar ja, toch blijft een beetje zo dat eenzame gevoel, alleen naar bed, 's avonds, 's morgens alleen weer opstaan, je dag opnieuw starten, thuiskomen na gedoe op je werk, weer alleen. Ja, voordat je het weet, krijg je dan dat grote, zware, eenzame dekengevoel over je heen.
Hé, hey, en we hebben een brief daarover gekregen, hè? Of wou je nog iets zeggen daarover?
Nou ja, weet je wel, ik zat te denken, ja, hoe zit dat nou met eenzaamheid? Want ik hoor het ook weer van heel veel cliënten terug, dat de grootste pijn is, zeg maar. Als je een soort rangorde in pijn zou kunnen maken, dan staat eenzaamheid wel in de top 3. Ja, volgens mij heeft dat wel met een paar dingen te maken. En ik denk dat het te maken heeft met dat er geen vangnet meer is, hè? Dus die partner is bij je weg. Je mist ook niet alleen die persoon, maar ook de toekomst die je samen voor ogen had, dus de plannen die je samen had. Je sociale netwerk met die partner wordt uitgedund. Want bedoel, die partner die heeft vrienden en familie, die neemt hij als het ware mee. En sommige mensen die nemen dan ook echt helemaal afscheid van jou. En volgens mij speelt schaamte ook een rol. Dus dat, je wil je niet zielig vinden, je wil je niet zielig gevonden worden. Dus dan ga je maar niet vertellen dat je je eenzaam voelt. Volgens mij hangt er om eenzaamheid superveel schaamte, denk je ook niet?
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, ja,
Het is heel vervelend om te zeggen, ik voel me eenzaam.
ja.
Dus sowieso inderdaad, als je gescheiden bent of alleen bent, dan kom je ineens in die situatie terecht, dat je dat steeds tegenkomt.
Ja,
En dat is helemaal niet fijn om dat hardop te zeggen.
nee.
Maar het is ook niet fijn als je op dat feestje staat en je voelt je eenzaam, om dan tegen te zeggen, joh, ik voel me zo eenzaam.
Ja, ja,
Kunnen we
ja.
even praten? Eigenlijk
Ja.
heel raar, want we zouden dat niet gewoon doen, hè?
Nee, dat zou ik ook bijna niet durven zeggen, weet je wat? Terwijl we dat eigenlijk zouden moeten doen. Ik bedoel, ja, ik zou me daar dan eigenlijk ook al een beetje over schamen. En om te
Ja.
zeggen, nou, ik voel me een beetje eenzaam op deze partner. Ik denk dat mensen die het echt dan aankijken van, nou, hallo, er staan hier 40 mensen om je heen.
Ja.
Dus het heeft helemaal niks te maken met het aantal mensen wat om je heen staat. Je kunt je op het grootste feest ongelooflijk eenzaam voelen. Ik heb me wel eens heel eenzaam gevoeld toen ik in mijn eentje naar een dansfeest ging. En er waren allemaal mensen om me heen die waren superleuk aan het dansen met elkaar. Maar ik mocht er niet bij. Dat was verschrikkelijk. Echt niet fijn.
Hey.
Ja. Over eenzaamheid, het is trouwens wel even een navrant weetje. Maar er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gepleegd naar de levensverwachtingen. En wat zijn nou goede voorspellers om heel oud te worden? En eenzaamheid is echt wel een van de factoren die dat heel erg kan drukken, wist je dat?
Waardoor je la vroeger doodgaat.
Absoluut. En waardoor je eerder ziek wordt. En dus ja, nou ja, goed. Dit geldt een beetje voor eenzaamheid in het algemeen. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Dat als je het gevoel hebt dat je iemand in je nabijheid hebt waarvan je denkt, nou, het zou zomaar kunnen zijn dat hij zich eigenlijk vaak eenzaam voelt. Probeer een beetje een handje te helpen her en der en dan wat uit te reiken.
Ja,
Ja,
ja.
maar oké. Okay. Hey, maar terug naar, ja, hoe ga je daar nou mee om?
Ja, want zal ik eerst even die brief lezen en dat je dan vertelt hoe je ermee omgaat, want dan kunnen we gelijk hem helpen.
Goed
Is
idee.
dat
Ja,
wat?
leuk.
Brief van de luisteraar.
Lieve Hester, ik ben Remy en 53 jaar en sinds 2 jaar gescheiden. Je gelooft het of niet, maar ik kijk elke zondagavond naar Boer zoekt vrouw. Ik verbaas me over mijn eigen sentimentaliteit. Zat me af te vragen waarom ik toch zo hooked ben aan dat flauwe programma. En toen realiseerde ik me dat ik me kan inleven in die boeren. Zelf ben ik echt een stadse kantoorman met pak en vermommels en elke dag in een reeks vergaderingen. Dus mijn leven lijkt in niks op dat van die boeren. Maar godsamme, wat is het alleenig 's avonds op de bank en in bed. En nee, ik ga niet op een dating-app. Hoe kom ik toch aan dat ellendige, eenzame gevoel? Voor mijn huwelijk had ik dat niet. Groet, Remy. Dit is niet mijn echte naam. Nou,
Alias
mooi
Remy.
hoor, heeft hij wel.
Remy. Ja, dat kan natuurlijk een vrouw en een man zijn. Dus ik was blij dat je het ook wel zei dat het een man is. Ja.
Remy is van de een alleen op de wereld, hè?
Ja, precies. Ja,
Ja.
Remy alleen op de wereld. Oh, ik heb daar zo bij gehuild bij dat boek. Maar goed.
Dat is echt het boek over eenzaamheid.
Oh, man. Ongelooflijk. Ja. Ik zie jou in je boekenkast nu kijken.
Ja, ik kijk even of heb ik het nou, maar ja.
Ja, nee, dus nou, wat fijn dat Remy toch ook naar Boer zoekt vrouw heeft kunnen kijken en zich een beetje erkend voelde in de boeren en in die eenzame, eindeloze vlaktes waarbij die mannen alleen wonen enzovoort enzovoort. Maar ja, nou, wat zou ik tegen Remy willen adviseren? Kijk, ik denk meerdere dingen.
Eigenlijk vraagt hij vooral, hoe kom ik aan dat eenzame gevoel, hè?
Nou
Hij
ja,
is
waar.
dus na zijn huwelijk is hij eenzaam geworden.
Ja, nou ja, waar we het net een beetje over hadden, hè, er zijn natuurlijk redenen waarom die eenzaam is geworden, omdat die partner wegviel, de
Ja.
toekomstperspectief met die partner, de plannetjes die hij had met die partner. En je kunt ook niet meer met die partner het hebben over jullie gedeelde verleden, dus dat valt ook weg. En er is ook geen gesprekspartner meer. Dus ja, of je nou een fijne relatie had of niet. Maar je moet het met elkaar altijd toch wel hebben over de dingen die je gaat doen, de dingetjes in een huishouden, je werk, enzovoort, enzovoort. Dus ja, als die man, als Remy langzaam is geweest met die ander, dan snap ik wel dat hij zich daardoor rotter is gaan voelen. Zeker, ja.
Ja, maar ik bedoel dus dat hij daarvoor was hij niet eenzaam, schrijft hij. Voor zijn huwelijk was hij niet eenzaam.
Nee. Nee, zou dat te maken kunnen hebben met zijn leeftijd? Heeft hij zijn leeftijd erbij gezet?
53.
Hij is 53. Dus zou het te maken kunnen hebben met dat hij heel veel vrienden vanuit de relatie, de tijd voor zijn relatie, dat hij is weggevallen? Dat is misschien een factor.
En ik kan me ook voorstellen dat je in zo'n huwelijk een heleboel verwachtingen opbouwt. En die je misschien daarvoor niet hebt.
Ja.
En dat je denkt van, nu heb ik een partner, nu heb ik een toekomst samen met haar, nu kan ik lekker plannetjes maken. Je raakt eraan gewend dat er iemand naast je staat die met je praat over van alles en nog wat. Hè, die je opvangt, die met je naar de dokter gaat, daar raak je allemaal aan gewend.
Als het wordt een beetje automatisch, natuurlijk ga je met je partner, weet je wel, dat is een soort vanzelfsprekendheid. En opeens moet je dat dus ook allemaal in je eentje organiseren. Ja.
Terwijl je dat van tevoren, misschien dacht je gewoon van ja, ik ga gewoon alleen naar de tandarts of naar de dokter of weet ik niet. Dat was ook een vanzelfsprekendheid, maar door die relatie is dat misschien, heb je die verwachting gekregen
Nou, dat
van.
denk ik ook. Dus dat die verwachtingen anders zijn. En ik denk ook dat je als je door een relatiebreuk heen gaat en je bent uiteindelijk is de relatiebreuk achter je, dan ben je volgens mij bij het verbreken van de relatie en zo'n hele periode rond zo'n scheiding helemaal niet bezig hoe het leven er straks totaal anders gaat uitzien. Dus je vergeet een beetje dat je daarna wel heel veel dingen anders moet zien te doen.
Ja.
Verwachtingen zijn dus wat jij net over had, die vallen in één klap weg. Dus ja, je wordt in één keer genadeloos geconfronteerd met ja, kleine dingetjes, hè, zoals een lege koelkast. Van oh verrek, wacht even, nou moet ik echt alles alleen doen. Ja, ik moet alleen koken, ik moet alleen nu mijn bed verschonen, ik moet ervoor zorgen dat ik morgen op tijd in die trein stap, want ik heb een belangrijke vergadering. Ja, weet je, dat hele leven moet je opnieuw aanzien te zwengelen of zo, hè? Bedoel jij dat?
Ja.
Ja.
Ja, alles wat je dus voorheen, waar je bij gesteund en gedragen werd eigenlijk. Hey, en
Precies.
wat moet hij nou doen?
Ja, nou, vooral niet onderdrukken. Dus ik ben blij dat hij die vraag stelt, want eenzame gevoelens moet je niet onderdrukken, want dat maakt het alleen maar zwaarder. Ja, waar we het al vaker over hebben, hè, is dat die. Dat deze Remy zichzelf toestemming moet geven om te rouwen. Hij hoeft niet sterk te zijn en zich cool te gedragen. Nee, hij moet vooral laten weten aan anderen, vooral mensen die hij vertrouwt, dus een naaste vriend tot en met die lieve buurvrouw, tot en met een oud-tante, vertellen dat hij nu wel even door een hele pittige periode heen gaat en dat hij zich eenzaam voelt.
En wat helpt dat eigenlijk om dat te vertellen?
Nou ja, weet je, ik denk dat als het mensen zijn die hem goed kennen, waar hij een goede relatie mee heeft op weten te bouwen, waar hij een band mee heeft, dan zullen die mensen natuurlijk zeggen, joh, kom wat vaker langs. Of van, joh, ik maak wel even een pannetje soep voor je. Of kom wat vaker eten hier. Tot met, joh, ik heb nog een schuur die een beetje opgeruimd moet worden. Laten we dit weekend dat samen doen. Het helpt om uit te reiken en om je kwetsbaar op te stellen. Dus het helpt om je eenzaamheid uit te spreken. Zeker.
Ja, hoop maar dat hij het gaat doen.
Ja. Maar er zijn nog wel wat andere dingetjes die hij kan doen, hoor.
Ja.
Remy zou er goed aan doen om een ritme in te bouwen in zijn leven. Dat helpt om je zenuwstelsel te kalmeren. Hè. Dan moet je denken aan een vaste tijd, eet en slaap en beweegmomenten. Ik zou tegen Remy willen zeggen van joh, ga nou één betekenisvolle verbinding aan met iemand. Dat is altijd veel waardevoller dan 10 oppervlakkige gesprekken. Desnoods ga je iemand vinden via een Facebookgroep of een lotgenotengroep waar je je verhaal bij kwijt kan.
Wat is dat dan, een betekenisvolle relatie?
Nou, echt iemand waar jij iets voor kan betekenen naar de ander. Dus dat die Remy die ander gaat helpen. Bij wijze van spreken gaat hij die invalide vrouw helpen in de straat die een hond heeft. Van joh, zou ik dat wat vaker voor je regelen? Tot en met dat hij zich aansluit bij een vrijwilligersgroep. Weet je wel, we kunnen online ongelooflijk veel contacten aangaan om iets te betekenen voor de anderen. Je kunt. Ik had vandaag een cliënt en die vertelde over dat hij schulden heeft. Ik denk, oh ja, zo iemand zou eigenlijk geholpen kunnen worden door iemand die verstand heeft van financiën. Dus ga dat aan. Hè? Dus zoek iemand waar je iets voor kan betekenen naar de ander. En doe ook vooral dingen. Dus dat is ook mijn advies aan Remy. Doe dingen waar je zelfwaarde van groeit. Zoals. Je krachtig voelen, je trots voelen of rustig voelen door een wandelen of door muziek maken of iets nieuws te leren. En
Oh
weet
ja.
je wat ik altijd deed toen ik me heel erg eenzaam voelde? En dat was voor mij het probate middel. Ik had op mijn eettafel een grote schaal gezet, zo'n mooie keramieke schaal met allemaal kleurtjes. En ik elke dag probeerde ik daar een paar briefjes in te stoppen met ideetjes die ik zou kunnen doen op het moment dat ik me heel erg eenzaam voelde. En op ieder briefje kwam één activiteit. Dus die ene film die ik wilde zien, of dat ene museum die ik wilde bezoeken, of die ene vriendin waar ik nog eens naartoe moest bellen. En wat ik deed om die dingen te verzamelen, is dat ik me inschreef online op allerlei nieuwsgroepen van musea tot met tentoonstellingen, tot met theaters, weet je wel, plekken waarvan ik altijd nog dacht van, oh, daar moet ik eens een keertje naartoe. Als je je inschrijft, dan krijg je natuurlijk altijd hele leuke nieuwtjes elke dag met agenda's en dingetjes. En dat verzamelde ik. En het grappige was, is dat ik uiteindelijk heel weinig van die activiteiten uitvoerde, want er was altijd wel wat anders. Maar ik had per dag keek ik naar die schaal en dan dacht ik, oh ja, ik kan dat soort dingen allemaal doen als ik alleen ben.
Oh ja.
Vond ik super fijn helpen. En binnen no time was die schaal vol. En dan kon ik er een beetje 's morgens doorheen gaan met mijn hand. Oh ja, ik kan ook nog dat. Oh ja, ik kan ook nog dat. Een soort opvangschaal was het. Ja.
Wow, leuk.
Ja. En jij, heb jij dingen tegen de eenzaamheid die je.
Wat doe? Ja, nou, ik ben altijd wel een beetje geneigd om dan. Als ik me heel, heel rot en eenzaam voel, dan ga ik iets doen wat ik eigenlijk vind dat ik niet mag, maar dat ik toch wil.
Ja, zoals.
Maar bijvoorbeeld naar een heel stom programma kijken of zo. Wat ik echt heel leuk vind, maar waarvan ik eigenlijk vind dat ik daar niet naar moet kijken. En dat kunnen gewoon hele suffe programma's zijn over woonprogramma's of zo. Ook wel kinderprogramma's vind ik ook vaak heel leuk om naar te kijken.
Oh, kinderprogramma's, oh ja.
Of naar Klokhuis of zo, of naar weet ik veel, of naar een of andere kinderfilm.
Ja.
Dan gewoon ja, helemaal mijn eigenlijk gevoel heb dat ik mijn hele uitdaging uitzet.
Ja,
Eigenlijk. Weet je
precies.
wel? Helemaal niks meer van mezelf hoef. Alleen maar gewoon een beetje op de bank zitten. En op de een of andere manier komt dan vrij snel bij mij wel weer de prikkeling om iets anders te gaan doen.
Ja.
Een soort van afschakelen en helemaal niks meer van mezelf vragen. Dat is denk ik wat ik fijn vind om te doen als ik me heel vervelend voel.
Ja.
Om gewoon slapen zijn.
Ja, ook slapen. Ja, dat vond ik ook.
Prima uitzetten, zeg maar. Hè? Met
Ja.
ook niks doen is gewoon in bed gaan liggen en slapen.
Ja.
Dan, ja, op een gegeven moment word je wakker en dan denk je, ja, ik heb zin in thee. En dan.
Ja, precies.
Ja.
Ja, er zit wel een klein risicootje aan, want ik ging dat ook doen. En wat ik vooral deed, want ik vond de ochtenden verschrikkelijk met liefdesverdriet. Het allerergste moment. 'S Morgens en 's avonds, als je naar bed gaat en als je wakker wordt. Want mijn eerste gedachte was: oh, het bed naast mij is leeg. Hoe kom ik in godsnaam deze dag door? En wat ik dan deed, dan had ik die gedachte. En ik dacht, ik wil het niet, ik wil het niet voelen, ik wil het niet. Het is te groot, het is te zwaar, het is te verdrietig. En dan kreeg ik het voor mekaar om weer te gaan slapen. En dan ging ik urenlang verder slapen, waardoor ik pas om 11, 12 uur mijn bed uitkwam.
Oh ja.
Dus was mijn hele dag- en nachtritme helemaal naar de maan.
Oh
En
ja, dat
werd ik
kan
met
ook.
koppijn wakker en had ik een probleem. Want ja, dan creëer je natuurlijk een nog groter probleem. Dus ja, dat is een beetje de tip naar de luisteraar. Ga nou niet eindeloos lang uitslapen of heel lang gaan slapen om je gevoel te vermijden, want dat is niet handig. Dus
Maar het is voor mij ook wel, zeg maar, dat je eigenlijk meer iets wat je straks zei van. Je moet het eenzame gevoel niet onderdrukken. En daar gaat het voor mij dan meer om. Van ik geef er gewoon even helemaal aan toe. En dan denk ik, ja, het enige wat ik nu wil is dat ik een bewegend beeld voor mijn hoofd zie.
precies.
En ik hoef niks. Ik hoef niks ingewikkelds of werken of wat dan ook. Maar gewoon
Ja.
hammer. En dan.
Misschien kunnen we dan nu gewoon bedenken dat ja, je mag even gaan slapen om het even niet te voelen, maar zet dan even je wekker.
Ja, zoiets, ja.
Zet dan je wekker met een heel fijn geluidje en niet zo'n
Ja, nee,
om
precies.
wakker te worden. Ja. Ja.
En verder, ik bedoel, het meeste spreekt me inderdaad aan en dat is inderdaad wel wat. Hè, dus dat je eigenlijk gewoon maar even naar dat gevoel toe moet. Zo, hè? Het is niet anders.
Ja,
En
exact.
dat eigenlijk dan ook het snelst weer gaat veranderen.
Ja. En ik heb nog een tip. Weet je wat ook helpt? Dat
Nou?
is moeilijk hoor. Maar wat je doet is dat je een aangename zelfaanraking hebt. Nee, ik heb het nu niet over masturbatie. Mag ook, maar ik heb het nu even op een andere manier. Namelijk dat je kunt je rechterhand op je hart leggen. En wat je dan doet, is dat je je aandacht richt op je ademhaling. En dan zou je kunnen zeggen: ik ben hier, ik ben veilig en ik mag dit voelen. En misschien moet je dan wel vreselijk huilen, maar dat is helemaal oké. Okay. Dus je kunt je hart op je hand op je hart leggen. Je kunt ook met je twee handen kun je vanuit je kruin over je gezicht strijken. Alsof je een beetje zo langs je gezicht strijkt. Misschien zoals je moeder of je vader dat, of oma dat altijd zo bij je, altijd zo heerlijk kon doen. Zo lekker over je. En dat kun je ook zo bij jezelf doen. Dat is heel onwijs aangenaam. Dat lijkt me ook een goeie. Volgens mij hebben we nu gewoon een heel lijstje van dingetjes die je kan doen als je je eenzaam voelt, hè?
Ja. Mooi.
Ja.
Ja, mooie oefeningen.
Een mooie oefening, hè, denk ik, inderdaad. En die kun je ook gewoon doen als je in je werk zit en je, bij wijze van spreken, ga je even naar het toilet. En dan, weet je wel, dan stel je je gerust eventjes. En dat kun je ook doen op dat feestje, trouwens, zit ik me net te denken.
Inderdaad. Zo in een hoek staan.
Ja, heel zichtbaar voor de ander. Nee, ik heb jeuk.
Het is gewoon jeuk aan mijn armen.
Ja, jeuk aan mijn arm. Ook aan mijn beide armen op dit moment. Heel gek, maar ja. Ja, oké.
Wij
Okay.
zijn een paar mooie tips.
Ja, we hebben een mooi onderwerp behandeld. Als de luisteraar vragen hierover heeft, nou, weet je, reik altijd naar mij uit. Je kunt altijd gratis bij mij even een gesprekje inboeken. Dat kan helemaal prima. En nou, Sabine, jij en ik die gaan fijn weer door naar een volgende aflevering. Heel graag.
Zeker. Tot de volgende keer,
Tot
hè?
de volgende keer, hè? Oké, doeg! Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!